voorkomen dat ook Stijn dat overwaait naar Stijn. Nogmaals, op het moment dat u daar niet nu op kunt antwoorden, is dat geen probleem. Dan zie ik het graag schriftelijk. Dank u wel.
Maar misschien wel als voorzitter nog even een kleine opmerking. Zo'n specifieke vraag bij het begrip scan, zou ik liever hebben dat u die van tevoren stelt. Want dan zouden ze even kunnen kijken. Want anders dan is het improviseren. En dat is altijd jammer. Ja?
Nou ja, ik wil zeker improviseren. Op basis van wat ik weet. En er zitten een aantal details in die ik u niet nu kan beantwoorden. Maar als ik overheen ga, zeg maar over uw vragen. Hoe snel is de politie te plaatsen bij een ernstig incident? Dan is de norm daarvoor dat wij in 85% van de gevallen zeg maar binnen 5 minuten te plaatsen zijn. En ik weet even niet het exacte cijfer van Stijn, maar volgens mij zit dat op ongeveer 78 of 79%. Van de gevallen zijn we binnen 5 minuten te plaatsen. Maar dat geldt niet alleen voor Stijn, dat geldt ook voor Sittard, dat geldt ook voor als de collega's in Amsterdam, die moeten binnen die tijd ter plaatse zijn. Dat wordt strak gemonitord. Omdat wij aan de onderkant zitten van de norm, hebben we ook afspraken gemaakt om te zorgen dat we weer naar die norm toe gaan. Maar u moet zo zien, hè, het is een gemiddeld cijfer. Daar waar er sprake is van gebieden met een landelijk karakter, en de 8, dat is niet Stijn, dan is die tijdsduur altijd wat langer. Maar volgens mij zitten wij, dacht ik, ik weet niet meer zeker, iets van 79% van de gevallen binnen de 5 minuten op de locatie. Uw vraag met betrekking tot de aangifte. Op het moment dat iemand aangifte doet, dan koppelen wij dat in 100% van de gevallen terug. Dus dat wordt ook bij ons ook gemonitord. Hè. U doet aangifte. Er komt een patrouille te plaatsen. Als het een hete daadsituatie is, dan kom ik terug op die 15 minuten grens. Dan zijn we hier. Is het een aangifte achteraf, hè, dan wordt de aangifte opgenomen. En na 14 dagen wordt nog een keer teruggebeld met de aangever. Om te vragen van, goh, hoe is het met u? En twee, zijn er nog spullen extra kwijt? Op het moment dat er sporenindicaties, komt de technische recherche te plaatsen. En op het moment dat we een daderindicatie hebben, dan pakken we hem op en dan wordt die verdachte aangehouden. En ook van de afhandeling van de aangifte krijgt de aangever bericht op het moment dat dat heeft geleid tot een daad of niet tot een daad. Surveillance in de kernen. Nu zegt er van, goh, ja, Sittard is een grotere stad. Hoe zit het dan met Stijn? Wij zijn hier, vergeleken met Sittard en Geleen, hetzelfde hier als dat we in Sittard en Geleen zijn. Maar het zit hem zeg maar in de noodhulp, hè, om maar zo te zeggen, binnen 15 minuten te plaatsen zijn. Maar ook de wijkagenten, maar ook andere mensen die, als wij geen noodhulpmeldingen hebben, dan rijden wij ook meldingen hier in de gemeente Stijn. Dus als de wijkagent of in overleg met de gemeente constateert dat op een bepaalde locatie overlast is, drugsoverlast is, of gesignaleerd dat er gedeeld wordt of weet ik veel wat, hè, dan zijn wij hier normaal. Opvallend, en als het onopvallend nodig is, dan zijn we er onopvallend en dan ziet u ons niet, maar we zijn er wel. Dus ik denk, hè, dat als ik echt kijk, het is niet zo, hè, dat de gemeente Stijn ergens tegen de Belgische grens aan zit en dat wij die niet bedienen. Nee, die bedienen wij net zo als dat andere gemeenten dat doen. Het gevoel van onveiligheid, u noemt een aantal locaties. Inhoudelijk weet ik dat niet, maar op het moment dat iemand meldt dat zijn auto gestolen is, hè, en dan ligt het wel eventjes aan de melding. Als dat de melding is, mijn auto wordt nu gestolen, dan heeft het een andere prioriteit als dat er gebeld wordt van, goh, ik werd vanmorgen wakker en er stond geen auto meer op de oprit. Hè. We kijken altijd naar de prioriteit van de melding, maar als dat een hete daadsituatie is, hè, dan trekken we alle toeters en bellen open en dan proberen we zo snel mogelijk te plaatsen te zijn. En het gevoel van veiligheid, dat is afhankelijk van meerdere factoren dan alleen zeg maar het plegen van het strafbaar feit. Het heeft ook te maken met hoe de omgeving eruit ziet. Het heeft ook te maken met of je in staat bent onderling verbinding te maken als burgers in een buurt om alert te zijn op dingen die er gepleegd worden. Je ziet nu in alle handen vormen WhatsApp-groepen terug in de maatschappij die heel alert zijn op. Er loopt een rare vent door de straat. Die komt hier niet. Komt niet uit de buurt. Hij ziet er zo en zo uit. De wijkagent die leest dat mee. Dus ja, daarin krijgen we wel berichten terug, hè, dat dat soort instrumenten ook wel positief werkt op het veiligheidsgevoel. Maar goed, even kijken. En daar waar er melding is van geluidsoverlast kamervuur, meen ik dat u zei, hè? Daar waar er sprake is van een melding, mensen moeten wel melden natuurlijk, hè? De wijkagenten scannen die problematiek. En die hebben wekelijks contact met de gemeente, nou, als ze hier zijn sowieso dagelijks, hè? En wordt afgestemd over van, goh, wat horen we, wat zien we, wie trekt daar nou in op, trekken wij daarin op, trekt de gemeente daarin op. En dat loopt over het algemeen voorspoedig. En als er echt dealgedrag waarneembaar is, hè, bijvoorbeeld bij wijken, dan, en dat is bekend, hè, dan zijn we er opvallend of onopvallend en dan kijken we of we daar een pas aan kunnen maken.
Aanvullende vragen.
Pardon?
Oh, sorry, u was nog niet klaar.
Nee, dus maar meer inhoudelijk op uw vraag van hoe zit het nou precies. Hè? Ja, die kan ik hooguit, als u zo vriendelijk zou willen zijn om even specifiek aan te geven wat uw vraag is, hè, zorg ik dat u de antwoord krijgt.
Ja, dankjewel.
Daarna meneer Meijers.
De vraag rond drugshandel is zojuist al aan bod geweest, dus die is beantwoord. U gaf aan dat het aantal autodiefstallen bij de Valk was toegenomen voornamelijk. Is dat op het privéterrein van de Valk, de parkeerplaats, of op de carpoolplaats?
Allebei.
Ja. En is daar nog altijd cameratoezicht van toepassing?
Ja, dat is zo.
En dat geeft geen relaas?
Nee, het stijgt nog. Dus ze zijn daar ook, laat maar zo te zeggen, zeer gewiekst in. Om dat buiten camerabeeld te doen. Maar ook daar geldt voor. Hè. Als wij een goede indicatie krijgen of we hebben videobeelden waarin een dader staat, dan probeer je dat op te pakken. Maar dat is wel erg lastig. Een lastig te bestrijden fenomeen.
Meneer Meijers?
Ja, Ik hoorde u iets zeggen over verwarde personen, dat sterk toeneemt. Dat is een landelijke trend die natuurlijk ook binnen onze gemeente plaatsvindt. Die had het over 55 van het afgelopen jaar. Ik mag ervan uitgaan dat een aantal repeterende verwarde personen zijn. Of zijn het allemaal incidentele? Of hebben we het over een bepaalde groep mensen? Hoeveel mensen hebben we het dan over, als we het hebben over die 55? En ik hoorde u ook iets zeggen over van, ja, wij kunnen ze niet opsluiten, dat snap ik. Wij proberen, zei u letterlijk met de GGZ, oplossingen te vinden voor vervolgtrajecten. Moet ik hieruit afleiden dat de keten GGZ of andere instanties dan in onvoldoende mate toegerust zijn om te voorkomen dat die mensen zo blijven opereren binnen onze samenleving?
Ja, dat is een, laat ik me zo zeggen, makkelijke vraag met een complex antwoord, denk ik. Kijk, ik wil vanuit dit betoog niet zeggen dat de GGZ-kern niet werkt, keten niet werkt, want ik denk dat die wel werkt. Maar daar waar wij, zeg maar, in het verleden de instantie waren die 24-7 in aanraking komen met verwarde personen, hè, en daar ook een oplossing voor moeten bieden, en soms zijn er verwarde personen die niet zeg maar aan de kwaliteits- of de norm voldoen voor de GGZ, terwijl ze wel heel verward gedrag vertonen. En ja, daar zitten wij mee opgezadeld en eigenlijk zou je moeten zeggen, goh, hij is of zij is voldoet niet aan de norm. Ik kan hem ook niet opsluiten in de politiebureau, dan stuur ik hem terug de straat op of ik draag hem over naar zijn eigen zorgkader. En daar waar er sprake is van een GGZ-persoon, dan dragen wij die over naar de GGZ. Nou, wij zijn 24/7 bereikbaar. Als dat midden in de nacht om 2 uur is, moeten we een goede afspraken maken met de GGZ om die overdracht goed te regelen. Nou, die afspraken die zijn gemaakt en in de praktijk moeten we daar nog wat zeg maar, in verbeteren.
De andere helft van de zaal. Nog vragen? Ja?
Ja, met een betrekking tot de nieuwe trend cybercriminaliteit zijn er ook cijfers over bekend. En ik had gemist, denk ik, in de presentatie over het stukje van plantages. Is dit ook een stijgende lijn of is het een dalende lijn?
Ja, dan zou ik even. Die cijfers heb ik ook niet. Hè. Ik heb niet de cijfers 2016. Volgens mij is het niet aan het stijgen. Het aantal hennepkwekerijen. Maar goed, ook daarvan. Kijk, je moet zo zien in de praktijk. Meldt het anoniem dat er een hennepkwekerij is. Al die meldingen die verifiëren wij op zit er eentje ja of nee. En vaak kunnen wij op basis van één melding nog niet zeggen dat er een hennepkwekerij zit. Maar elke melding wordt wel serieus, zo serieus mogelijk onderzocht. En als er echt sprake is van een indicatie van hennepkwekerij, hè, dat kan door een blokmeting van Enexis, dan gaan we die ook oprollen. Maar ik weet even niet wat de status is van 2016. Weet ik niet.
En met betrekking tot de cybercriminaliteit?
De cybercriminaliteit is ook een wat lastig begrip, hè, want het is een hele grote container met allemaal feiten erin. Hè. Je kunt ook cybercriminaliteit doen en dat valt er bij ons dan onder normale bedreiging. Hè. Een bedreiging door gebruik maken van social media. Maar dan wordt die niet als cybercrime gebruikt, maar dan wordt die als... Als bedreiging gekenmerkt. Wat ik wel zie is dat er een toenemende mate sprake is van zeg maar de zogenaamde horizontale fraude. Horizontale fraude betekende fraude met marktplaats. Mensen bieden iets te koop aan, mensen kopen dat, wordt niet afgeleverd, gaan vervolgens aangifte doen. Dat is wel een of er nou een stijgende trend is ten opzichte van 2016, dan zou ik eigenlijk moeten kijken. Maar het is wel een fenomeen waarvan ik denk van ja, god, dat is een... Ook dat is een lastig te bestrijden fenomeen, wat ook niet als eerste op de prioriteitenlijst staat.
En met betrekking tot bedrijven, het hacken van bedrijven in de gemeente Stijn?
Ja, daar heb ik geen cijfers van. Dus ik kan me niet echt herinneren dat we een echte aangifte hebben gehad van cybercriminaliteit, van hacken of dergelijke. Maar wat niet wil zeggen dat het er niet is geweest. Wat je wel veel bij bedrijven ziet is dat... Als het gebeurt dat ze het niet willen zeggen, want ja, dat is ook een aantasting van je imago en dat soort dingen. Hè. Maar ik blijf even terughoudend op uw vraag van goh, hoe zit dat nou precies eruit?
Dat waren de vragen. U nog?
Even terug over de verwarde personen. De stijging van dat aantal, heeft dat misschien iets te maken met toenemend drugsgebruik binnen de gemeente?
Daar heb ik geen indicatie voor, nee.
En clublokalen van verenigingen, qua inbraken, waar vallen die onder? Onder welke categorie?
Dat is de categorie bedrijfsinbraken.
Romeus?
Ja, dank u. Er is een landelijke trend dat het aantal aangiften zal de recente jaren gewoon dalen. Maar hoe zit het in de gemeente Stijn? Ik bedoel, aan de ene kant zijn natuurlijk... Is het makkelijker geworden om aangifte te doen, ook online gezien? Maar je ziet toch steeds die trend zich vertalen. Maar zijn er cijfers bekend voor de westelijke mijnstreek?
De cijfers die heb ik net verteld. Want wat u ziet is een dalende trend. Dat wil zeggen dat er minder aangifte is gedaan. De zaken woninginbraak, autodiefstal is dan in dit geval meer geworden. Auto-inbraak is minder geworden. Dus de cijfers die daar staan representeren het aantal aangiftes.
Oké.
Okay. De cijfers
zijn gebaseerd op de aangiftes.
Klopt, ja. En opmerken nog ten aanzien van verwarde personen. Wat je ziet is dat er best een repeterend karakter is. Hè. We hebben echt woningen waar wij zeg maar 10 keer zijn geweest. En het gaat over dezelfde verwarde persoon. Ja, dus in die zin mag je het beeld wat nuanceren. Want veelal is het ook op één adres gelokaliseerd. Waarbij dan toch op een of andere manier zeg maar, de aangeboden zorg niet aansluit bij de situatie ter plaatse.
Dank u wel, meneer De Rooij, voor uw toelichting. Ter vermijding van misverstanden over de vragen en de antwoorden die u mogelijk gaat geven. Alles verloopt via de Griffie. Ja? Dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. Raadsvoorstel, zienswijze, stukken Vixia. De wethouder doet een aftrap. U neemt uw plaatsen in en ik nodig ook mevrouw Van Liemt en de heer Hennis van Vixia uit om al in de cirkel erbij te komen zitten. Want zij kunnen ook uw vragen beantwoorden. Ja. Ik heb u net niet gevraagd bij het stellen van de vragen om uw naam even te noemen en uw achtergrond, maar misschien is het wel handig omdat mevrouw Van Liemt en de heer Hennis ook in de kring zit, dat zij ongeveer weten wie de vragen zou stellen die zij zouden kunnen beantwoorden.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Even een korte inleiding van mijn kant bij de voorliggende stukken. Het zijn financiële stukken, iedereen bekend, denk ik, betreffende Vixia BV en gemeenschappelijke regeling. We behandelen de ontwerpjaarstukken 2017, ontwerp bijgestelde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019. Uit de stukken blijkt dat er in de AB-vergadering van Vixia op 19 maart jongstleden geen overeenstemming is bereikt over die stukken. Vandaar dat we in het voorstel spreken van conceptontwerpstukken. Dat is misschien ook wel opgevallen bij de lezers. Er is overigens al meegedeeld bij brief van 11 april jongstleden aan deze raad. Dus die vooraankondiging hebben we al gedaan. En daarin is ook de behandeling van deze stukken voor 1 juni van dit jaar aangekondigd. Waarom toch behandeling van die financiële stukken, ondanks oneenigheid daarover nog binnen het GR-bestuur? Nou, we zitten in een PNC-cyclus. En dat betekent dat we met termijnen te maken hebben, onder andere een deadline per 1 juni van dit jaar. Dan moet de raad bevraagd zijn op de zienswijze ten aanzien van die financiële stukken. Dus daarom hebben we ze vanavond ook voorgelegd in de beeldvormende vergadering. En krijgt dat, als het goed is, hierna een vervolg nog voor die deadline van 1 juni. Dat heeft u overigens ook al in de aanbiedingsbrief van het GR-bestuur van Vixia kunnen lezen, dat er termijnen zijn en dat we die na te komen hebben. Geldt overigens voor alle financiële stukken. Voor de begroting 2019 geldt nog een andere termijn. Dat is dat na vaststelling door het AB van Vixia deze ter goedkeuring aan gedeputeerde staten gezonden moet worden of voorgelegd moet worden. En die termijn verstrijkt op 15 juli aanstaande. Dat ter toelichting. U heeft al gezegd dat mevrouw Van Liemt, dat is directeur-bestuurder van Vixia, in ons midden is om mede met de ambtenaren vragen te beantwoorden voor zover die naar aanleiding van de stukken gesteld zouden worden. En naast mevrouw Van Liemt hebben we Mark Aanraad, onze beleidsmedewerker Sociaal Domein, om vragen te beantwoorden. En ja, ik weet niet of Ralf Hennis ook nog aan de beurt komt, maar dat zien we vanzelf wel. Heb ik dan niemand gemist? Nee, hè? Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan beginnen we met een paar vragen te inventariseren, zodat wat systematiek in de antwoorden kan blijven. Ik begin hier vooraan.
Ik zal wel de aftrap doen. Hoeveel medewerkers van Vixia zijn in 2017 van binnen naar buiten gegaan? En hoeveel medewerkers zijn er weer teruggekomen? Wordt er binnen Vixia al nagedacht om een samenwerking aan te gaan met SW-bedrijven in Zuid-Limburg? Hoe denkt Vixia aan de toekomst van vacatures in te vullen bij PostNL? Welke overeenkomst heeft Vixia met PostNL om aan de eisen van PostNL te voldoen? Het afbouwen van de subsidie van de SW is in 2015 ingezet met 500 euro. Per jaar per SV-medewerker. Nu worden de begroting van 2019 opgevoerde extra kosten. Wat het resultaat beïnvloedt over het jaar 2019 met 338.385 euro. Waarom wordt dat in 2019 nu extra opgevoerd? Dat waren mijn vragen.
Ik zie dat er een vraag is over uw laatste vraag. Kunt u hem nog één keer toelichten?
Ja, in de begroting van 2019 staat het afbouwen van de subsidie van de SW in 2019 wordt met 500 euro minder. En daarom hebben we in de begroting meegenomen als extra kosten van dus de extra kosten voor Vixia. En dat zou zijn 338.385 euro.
En dat heeft u uit de toelichting van de gemeente gehaald? Ja. Of
nee,
uit
de toelichting van de jaarstukken van Vixia.
Oké. Okay. Als ik u een kleine aanwijzing mag geven, dan is het altijd handig om er een pagina bij te doen. Hè? Ja. Oké.
Okay. Heer Hallig, pagina 20 van de begroting van Vixia staat over de vierkante meters ontroerend goed en dat er maandelijks de leegstand van de vierkante meters bepaald wordt en waarop dan vervolgens afgerekend wordt. Met de GR, waarom is voor deze wijze gekozen? Want als je naar de managementletter kijkt, staan er ook teksten in over mogelijke fraude wat er misschien mee